En normaal gesproken hoor je de jingle, maar we willen even iets toelichten voordat we gaan beginnen met deze aflevering.
Jazeker, want deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Endava.
Wie is Endava?
Endava is een technology company.
En die doen heel veel al in de paymentswereld.
Precies, zo hebben zij het nieuwe acquiring platform voor Worldpay gebouwd.
Ja, ze hebben aan Backbase gewerkt.
En ze hebben het loyalty en app card programma van American Express gedaan.
Go. En ze hebben ook CCV geholpen. Veel luisterplezier.
Doei.
Ja, we kunnen natuurlijk ook gewoon beginnen.
Ja, het blijft een dingetje. Ja. Ik blijf iedere keer dan dat ik denk... Ja, inderdaad. We moeten daar wel iets mee. Ja. Dat zeggen we ook iedere keer, dat weet ik. Maar We moeten er wel echt iets mee.
Zo, welkom allemaal bij aflevering 106.
Ja,
toch?
Inderdaad.
Live vanuit Meet Berlage. Ja. In Amsterdam?
Ja, de beurs van Berlage.
Dus
we zijn al strompelend over alle toeristen zijn we hier gekomen.
Nou, dat kun je wel stellen. En we moeten heel voorzichtig zijn met het tapijt hier.
Ja.
Want die haal je niet even zaterdagmiddag bij de meubelboulevard, begrijp ik.
Nee. We zitten in een hele speciale kamer. Die zo uit, wat voor tijd zou het zijn? Gouden eeuw nog? Ik weet het eigenlijk niet. Nee, hij is in ieder geval heel oud. Oh. Maar Gouden eeuw is een beetje te optimistisch, denk ik.
En we hebben vandaag 3 gasten. We gaan 2 sessies doen.
Ja.
Ja. Misschien kun jij even uitleggen waarom we hier vandaag zijn. Wat gaan we hier vandaag doen?
Ja, we zijn bij de Round Table. En dat is georganiseerd door Ximedes. En de Round Table gaat deze keer over Embedded Finance. Ja. En die Round Table is dus een redelijk exclusief event. Daar moet je voor uitgenodigd worden. En dan zijn er meerdere sessies in kleinere groepjes waarbij een expert iets vertelt over een onderwerp. En daarna is er heel veel interactie. Vandaag gaat het over embedded finance. En de vorige keer, toen waren wij er ook, toen ging het over de digitale euro. En ik moet zeggen, ik vond dat heel fijn om in zo'n klein clubje nou eens van gedachten te wisselen over zo'n thema. Mm-hmm. Dat helpt je toch om wat meer ook je eigen visie erop te vormen. En bij een ander event, bij grote events, ja, dan zit je gewoon op een stoel en dan luister je naar een panel of iemand die zit te oreren. Maar hier kun je gewoon lekker meedoen.
Je doet mee. Je moet meedoen.
Ja. Dus Joris, dankjewel dat wij mochten komen.
Ja. Nou, graag gedaan. Altijd welkom.
Je gaat heel snel nu, want aan tafel is Joris Portigie Zwart.
Ja.
Ja, de CEO van Ximedes.
De CEO, sinds vorig jaar.
In het introgesprekje, ik ken Joris als de CTO.
Ja.
Want hij was altijd de technische man, van Ximedes.
Zo is het.
Ik had een primeurtje, ik had het even gemist. Ja, dat heb je wel eens.
Nou, ik moet zeggen, ik heb het op LinkedIn aangepast. Maar zonder dat vinkje aan te zetten, laat de wereld het maar weten.
Dat vind ik sympathiek.
Ja. Ach, ik vind het werk mooi. Ik doe het met liefde en dat moet genoeg zijn.
En wij gaan al heel ver terug, Joris.
Ja. Ja.
Zonder nou, want we moeten natuurlijk over embedded finance.
Ja, we hadden het hier over een historische kamer. Maar jullie hebben het over een historische relatie.
Ja,
zo is het.
Ja, dat is een ander onderwerp. Maar goed.
Ja, maar laten we wel even dan heel kort vertellen wat Ximedes doet. Voordat ik mijn nieuwtje nog drop. Want ik heb
dat
wel
kan
nog
jij
nieuwtje.
Als de beste, Arlette. Dat voel ik.
Wat Ximedes doet?
Ja, of
ik wilde eigenlijk vragen.
Ik was wel heel benieuwd.
Eigenlijk. Past eigenlijk goed bij je rol nu.
Ja. Ja, ik zou het nu moeten kunnen uitleggen. Nou, wij zijn een technologieprovider, softwareleverancier uit Haarlem. Een mannetje of 150 in totaal tegenwoordig. En met een hele sterke focus op de paymentsindustrie en openbaar vervoer. En het snijvlak tussen die twee.
Ja.
Een hoop maatwerk, maar ook steeds meer producten, componenten, SaaS-modellen.
Ja,
mooie samenvatting. Ja, want wij zijn een keertje bij jullie op kantoor geweest. Ja. Toen jullie net getrouwd waren met Ginger.
Zo is het.
Ja, zeker.
Hè? Over het huwelijk hebben we het gehad.
Ja.
Ja.
Maar eerst mijn nieuwtje, ja?
Ja, oh ja, hier mag jij Arlette even één nieuwtje.
Ja, want ik kwam een heel mooi rapport tegen. Dat wilde ik toch eventjes benoemen. Dat is een rapport van PwC. En dat gaat over retail. En wat ze gedaan hebben is, dat heet de Retail Monitor. Mm-hmm. Monitor, want het is natuurlijk allemaal in het Engels. En dan hebben ze allemaal consumenten en retailers geïnterviewd. Mijn geluid valt weg.
Oh, sorry.
Oh, nu ben ik er weer.
Ja, ga door.
Ja. Geïnterviewd over hun verwachtingen op het gebied van retail richting 2030.
Mm-hmm.
Dus dat is wel een wat langere tijdshorizon. Ja. En wat gaat er gebeuren bij retail? Het gaat veel meer, je gelooft het niet, naar beleving.
Oh,
van voorraad naar beleving.
Ja, dat heb ik voorbij horen
komen. En er zijn dan 4 belangrijke zaken. Omnichannel approach. Customer experience is heel belangrijk. Je moet ook ervoor zorgen dat die customer experience shareable is. Dus dat mensen daarover kunnen praten met elkaar. En je moet de klant ook blijven inspireren. En wat ik dus heel leuk hieraan vond, want er staan nog veel meer dingen in. Dus ja, wat ik al zei, het gaat over dat mensen moeten in de winkel iets kunnen beleven of advies kunnen krijgen. En dan hoeven ze niet eens dat product al meteen mee naar huis te kunnen nemen. Het personeel wordt steeds of blijft belangrijk eigenlijk, zeggen ze daar. Terwijl ze ook klanten willen, ook wel self-checkout. Dus het is een beetje van alles en nog wat. En uiteraard ga je dan ook nieuwe technologieën inzetten om de klantervaring te personaliseren. Wat ik dus heel leuk vond, ik heb het eventjes opgezocht in 2009. Ik herhaal, 2009. Ja. Schreef ik al artikels onder het kopje NewCommerce. En die voorspelde dit gewoon al.
Oh.
Ja, dus ik denk wel dat ik me nu ga opgeven als de nieuwe Nostradamus.
Dat zou kunnen, maar het is nog wel heel ver weg, 2030. Dus ik weet niet wat je toen voorspeld hebt in 2009.
Nou ja, dat het ging over beleving. Oh. Dus het was ruiken, voelen, proeven.
Zonder tijdshorizon.
Ja, het was, ja, maar dat hoeft niet. Uiteindelijk moet je gewoon een stip op de horizon zetten.
Altijd.
Dan moet je niet te veel beperken in in tijdslijnen.
Altijd.
Dus, maar goed, het is wel een leuk rapport om te lezen. Dus ik zal het linkje delen in de show notes.
Ja.
Want het is toch altijd goed ook voor betaalmensen om op de hoogte te blijven van hoe retail zich ontwikkelt.
Altijd. En nu terug naar het onderwerp. Ja? Embedded Finance. Want daar gaan we het vandaag over hebben.
Ja.
We knippen de podcast in twee delen. We krijgen zometeen twee nieuwe gasten.
Ja.
En met Joris gaan we eigenlijk praten over Embedded Finance wat meer in het algemeen, hè?
Ja, precies, precies. Want ik was meteen getriggerd toen ik de uitnodiging kreeg voor deze roundtable. Omdat ik de laatste tijd ook steeds meer op events dan voorbij zie komen dat er panels zijn over embedded finance.
Het is een beetje een buzzword aan het worden.
Ja, of een containerbegrip. Een container. Het is maar net.
Oh, ja. Nou, dan gaan we ontdekken wat het dan is.
Ja, ja. Want wij hebben wel, en jij hebt dat jaartal ook nog opgezocht. We hebben het een keer gehad bij Rabobank. Over hun eerste ontwikkelingen op het gebied van embedded finance. En wat ik toen heel grappig vond, was dat ik vanuit mijn marketing hard dacht, embedded. Kun je daar geen andere naam voor bedenken?
Mm-hmm.
Dit snapt toch niemand? En nu zegt iedereen zegt dat embedded. Dus dat vond ik wel grappig dat ik dan in het begin heel kritisch ben op een term. En nu gebruikt iedereen het.
Ja,
dus ja.
Ik moet gelijk aan embedded software denken. Ja. Maakt niet uit. Laten we het gewoon aan Joris vragen.
Ja. Wat is embedded finance? Ja, vertel ons.
Ja, ik heb dezelfde journey afgelegd als jij, om alweer een ander woord te gebruiken, Arlette. Embedded finance. Het is een containerbegrip. En hoe ik het interpreteer is dat het gaat om niet-financiële partijen. Merchants, platforms die financiële producten integreren, embedden in hun customer journey.
Mm-hmm.
En daar valt altijd onmiddellijk ook het woord seamless en naadloos en dat soort termen. Maar waarbij je naast je core business, auto's verkopen, whatever het is dat je doet, financiële producten aanbiedt die je consument helpen die transactie te closen. Financieringen is natuurlijk een logische. Payments zijn misschien wel de meest voor de hand liggende vorm van embedded finance die ook al heel lang zo werkt. Waarbij de noodzaak om te betalen er altijd al was. En ook al heel wat jaren er gewerkt wordt om die stap seamless te maken. Nou, en dit opgerekt naar andere financiële producten. Leningen, hypotheken, lease. Dat versta ik onder embedded finance. En ik meen de meeste andere mensen ook.
En bij dat stukje dan, want dit schept al wat licht in de duisternis. Bij dat stukje over payments. Wordt dan ook echt open banking bedoeld? Of maakt niet uit wat voor payments, maar je integreert het gewoon in wat jij zei, die klantreis?
Ja, ik denk, het lijkt me wel toch? Ja, maar
ja, open banking, het is een onderdeel, het is een ingrediënt van deze hele oplossing. Het grote verschil is dat je, als je zegt open banking, denk je nog steeds heel erg vanuit de bank. We hebben producten en daar zetten we een API op en dat is het dan. En embedded finance gaat ook heel erg over die vertical integratie. Dus dat je verder gaat dan een API op je product zetten, maar heel erg nadenkt over hoe dat dan uiteindelijk terechtkomt bij die consument. Via een aantal stappen.
Ja, ja. En gaat dat dan ook verder dan alleen maar de techniek, maar bijvoorbeeld dus ook de processen eromheen of erachter, de administratieve processen, dat soort dingen. Want dan is het pas echt naadloos natuurlijk. Ook voor zo'n merchant.
Ja, en als techneut ga ik nu iets zeggen wat ik een paar jaar geleden waarschijnlijk nooit had gezegd. De techniek doet er hier niet zo heel veel toe. Sterker nog, ik denk dat alle technologie die je nodig hebt om dit goed te doen, er al is. Het vereist weinig innovatie. We hebben cloud, we hebben API's, we weten heel goed hoe je dit technisch zou moeten doen. De uitdaging zit hem veel meer in de dingen die jij zegt. Je moet een product definiëren en bereid zijn te sleutelen aan je producten, zodat ze zo goed integreren. Want dat probleem is niet technisch. Dat probleem zit KYC, digitale handtekeningen, al die stappen, al die hobbels die je moet nemen om een financieel product af te nemen. Daar moet je over nadenken. Mm-hmm. En de techniek volgt wel.
Ja. Hey, en waarom is het dan nu zo'n hot topic? Alet schreef er al over in 2009.
Nee, niet over embedded finance. Nee, dat was over dat retail.
Nee, maar over de customer journey.
Ja, over de customer journey.
Ja, nou,
zeker.
Daar hebben we het hier over.
Ja, zeker. Ja. Customer journey. Okay. Ja. Sorry.
Dus waarom is het dan nu zo'n hot topic? Waarom hebben we daar 14 jaar moeten wachten? 15 jaar bijna.
Ik denk dat het onderwerp altijd er bestond, maar dat we niet het juiste vocabulaire hadden, het juiste jargon om er goede zinnige strategische discussies over.
Of de techniek er nog niet was.
De techniek die loopt ook achter. Dat is waar.
Nu kijk naar passen, tokenization, al dat.
Ja, dat is waar. Dat helpt heel erg. Maar ik denk dat een belangrijke reden waarom er nu zoveel over gepraat wordt, is dat het geeft een heel simpel mentaal model om op weer eens te praten over wat banken moeten doen. De strategische keuzes die je gaat maken. Ga je terugtrekken achter API's en laat je het over aan de markt? Ga je juist zelf die vertical in en tweedehands automarktplaatsen bouwen? En al die. En er is vorig jaar een technisch rapport uitgekomen van Mobiform, de netwerkorganisatie in payments en digitale finance.
Ik wil zeggen, bestaat dat ook nog? Maar er bestaat nog.
Dat bestaat heel goed. En het gaat heel goed in Mobiform. Okay. Sterker nog, we zijn daar senior member van, geloof ik.
Ah.
Maar we doen daar graag mee. En daar is een rapport uitgekomen uit de paymentsgroep, die wat kaders geeft en wat meer inhoud geeft eigenlijk aan die term embedded finance. En zij delen het op in vier vlakken, vier lagen. Beginnend bij je core capability, je financiële licentie, betaal, banking, what have you. En een balance sheet, het vermogen om, letterlijk het vermogen om dit soort deals te financieren, de financiële posities te pakken. Daarbovenop een laag productdefinities. Dus wat op basis van die capabilities, wat wil je dan gaan bieden aan de markt? Dan je API's, hoe breng je het in het kanaal? En uiteindelijk daarbovenop de merchant, de distributeur die dat naar de klant brengt. En dat is een heel simpel model, maar het biedt zoveel interessante aanknopingspunten om die discussie over strategie te voeren. En ik denk dat iedereen daarop aanhaakt. En dat daarom dat gesprek, die term embedded finance zo graag gebruikt wordt door iedereen.
Ja, dat rapport, is dat openbaar? Mogen we dat in de show notes zetten? Of is dat niet? Of we checken het?
Ik moet het checken.
We checken
ik weet het niet uit mijn hoofd.
Nee, en misschien is het anders wel een samenvatting, maar dat is wel, denk ik, fijn voor mensen om nog even terug
sharing
te lezen.
Sharing is caring. Hè?
Ja. Precies, dus, precies. Ja, en waar ik dus hier nu heel erg aan moet denken, is een uitspraak die ik wel al vaker gedaan heb, ook in de podcast trouwens. In de fysieke retail zie je dat winkeliers die gaan op een A-locatie zitten, want daar komen heel veel mensen langs. Online zie je dat retailers heel veel gaan adverteren op social media, want dat is dan eigenlijk het digitale clubhuis, daar komen heel veel mensen langs. En dit is natuurlijk dan een stap die ook interessant kan zijn voor banken, om te zeggen, in plaats van dat ik op mijn eigen eiland blijf zitten en ik wacht tot klanten naar mij komen, ga ik juist naar de plekken waar klanten bijvoorbeeld een financiering nodig hebben. Ja. En daar ga ik dan mijn financiering aanbieden.
Nou ja, ik vind eigenlijk, je kan bijna zeggen, bij wijze van spreken, vroeger zet ik als bank ergens de terminal neer. Dat was mijn draadje naar de bank, zodat mensen daar konden afrekenen. En nu bied ik een API aan of iets anders aan, om ervoor te zorgen dat je digitaal die journey kan doen. Bijna toch? Daar zou je bijna mee kunnen vergelijken.
Dat is het. Ja. Met dat verschil dat die betaalterminal een totaal generiek product is.
Mm-hmm.
Die maakt het niet uit of je in een kledingwinkel staat of bij de snackbar.
Gestandardiseerd.
Totaal gestandardiseerd product, maar zonder verticale integratie. Ja. Wat voor manier dan ook. Ja. En ik denk dat zeker online, daar heb je natuurlijk vanwege de techniek mogelijkheden om veel spitser en veel meer target, wil ik bijna zeggen, veel doelgerichter producten te verzinnen en te bouwen en in het kanaal te brengen, die heel erg aanslaan bij het product waar het toevallig over gaat. Ja. Dus ik ben er ook van overtuigd dat je veel meer kleinere producten gaat krijgen die precies in die niches hun werk kunnen doen.
Ja, en dus inderdaad ook nog nieuwe producten. Want ik denk op zich dat payments al best wel goed ontwikkeld zijn. Om dat te integreren. Maar inderdaad, als je het hebt over financieringen of misschien verzekeringen. Daar zijn natuurlijk nog wel veel nieuwe ontwikkelingen te bedenken.
Ja, absoluut. En het grote verschil met payments is dat je voor deze producten bijna altijd meer dan één stap hebt te doen.
Ja.
Dus je moet vaak ook in de onderzoeksfase van een consument zal hij calculators willen gebruiken om te kijken hoeveel mag ik lenen? Kan ik genoeg lenen om dit aan te schaffen?
Ja.
En dan ga je over tot daadwerkelijk aanvraag, goedkeuring. Dat is een moeilijk... Nou, het hoeft niet eens een moeilijk proces te zijn, maar het is een meerstapsproces. Mm-hmm. En dat vereist voor zo'n integrator, zeker als hij zelf geen financiële partij is, of de financiële partij die het product voert, ja, dat vereist nogal een klus om dat te integreren. En daar zit de uitdaging, zit het werk in, het denkwerk en ook de innovatie.
Ja, en voor de bank dan ook om dan die bouwlokken aan te kunnen bieden.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat niet iedere aanvraag via mail doorgestuurd hoeft te worden. En dan moet een medewerker daarna gaan kijken met de hand en dan weer terug. En dat gaat natuurlijk niet werken.
Nou, en zeker als je in de ledenkijt wordt het alleen maar nog complexer. Omdat tegenwoordig zeker wat kleinere leningen doen banken bijna niet meer. Hè? Onder de 2,50 bijvoorbeeld.
Ja.
En dat je, soms willen ze wel meedoen met anderen bijvoorbeeld. He, waarbij er een stukje crowdfunding is, aangevuld met iets uit de bank of vanuit andere investeerders en zo. Maar het wordt alleen maar complexer eigenlijk natuurlijk nog, omdat je meerdere aanbieders hebt.
Ja.
Dat is overigens ook een rol die ik nog niet genoemd heb, maar wel in dat Mobiform rapport genoemd wordt, is de rol van aggregator.
Ja, precies.
Waarbij je ook als bank zelf, maar ook als een partij tussen de merchant en de bank in. Denk een beetje de PSP-achtige rol. Die dan weer producten van verschillende aanbieders aggregeert.
Ja.
Achter een hele mooie API. En daar weer zijn geld mee verdient.
Ja.
En dat kan zijn complementaire producten. Maar het zou ook kunnen zijn concurrerende producten. Ja. En daar moet je natuurlijk als bank ook over nadenken. Als je je API in zo'n platform inbrengt. Waar concurreer je dan op? En hoe zorg ik weer dan mijn product de bonus aansluiting?
Ja, inderdaad.
En dan zou je misschien ook eigenlijk bij een soort van syndicaat bijvoorbeeld met partijen kunnen doen.
Of het zelf doen. Er is een bank in Singapore die heeft simpelweg zijn eigen tweedehands marktplaats gestart.
Uh-huh.
Om vervolgens daar de leningen in te halen.
Ah, okay.
Ja. Nou, was ING is toch ook aandeelhouder geweest van, hoe heet het dan ook alweer, Makelaarsland.
Nou.
Dus ja, dat is ook een manier natuurlijk om je huis te verkopen.
Tuurlijk,
En dan zit je natuurlijk ook heel erg dicht bij de huizenkopers om je hypotheek aan te bieden.
Op het vuur.
Ja.
En heb jij dan nu ook do's en don'ts als je kijkt naar zo'n implementatie van embedded finance?
Ja. En de belangrijkste don't is, pak niet je bestaande product, zet er een API op en denk dat je wat bereikt hebt. Want dat gaat niet vliegen. Het werk en de innovatie moet zitten in nieuwe producten verzinnen. Smallere producten die makkelijker ook door zo'n customer journey heen gaan.
Mm-hmm.
Waarbij je misschien niet zo'n even sterke KYC nodig hebt als in andere gevallen. Je moet anders gaan denken. En wat ik denk dat een hele logische rol is in dit verband is... Ja, ik noem het de product journey expert. Als ze maar alternatief voor de customer journey.
Ja.
Iemand die zich vanuit een bank, een instelling, zich druk maakt. Hoe gaat zo'n product nou van mijn balance sheet, via mijn core systemen, via een cloud landschap, via API's, via misschien de aggregator, via de merchant, uiteindelijk bij de consument. Dat is een heel stelsel van systemen die moeten samenwerken. Waarbij de naadloosheid, waar we het net alweer over hadden, ja, daar ben je zelf bij. Daar kan je zelf wat aan doen. Dus ik denk dat die rol een belangrijke is om dit te laten slagen. Iemand die integraal kijkt, verticaal kijkt en zorgt dat het landt bij die eindklant.
Ja. Hey, voordat we zo meteen verder gaan met onze volgende gasten. Misschien toch nog even een vraagje aan jou, Joris. Wat je verwacht voor eind 2024. Ja. Een voorspelling voor eind 2024.
Ja, want mag je daar heel even over nadenken. Ja. Dan vertel ik heel even de context voor mensen die dat vergeten zijn. Mm-hmm. Normaal gesproken doen wij ieder jaar aan het einde van het jaar voorspellingen voor het jaar na. En dan kijken we op het einde van het jaar weer terug hoe goed onze voorspellingen waren. Nou, we hebben het afgelopen jaar zo dramatisch slecht gedaan dat we dachten dit moet anders. Dus daarom vragen we het nu aan onze gasten. Of onze gasten voorspellingen willen doen voor het einde van dit jaar. En dan gaan we in december, onder het genot van een knapperend haardvuurtje, gaan wij kijken hoe onze gasten het gedaan hebben qua voorspellingen. Dus Joris, aan jou, wat verwacht jij voor eind 2024? Oh, en alsjeblieft een beetje smart, want anders krijgen Gert-Jan en ik discussie of het wel of niet gehaald is.
In tegenstelling tot je eigen voorspelling uit 2009, stip op de horizon. Nee, dat, ik snap dat de lat voor mij wat hoger wordt gelegd. Nou, dan wil ik dat wel ophangen aan die Product Journey Expert. Ik durf wel te voorspellen dat voor het eind van het jaar minimaal één grootbank in Nederland een Product Journey Expert in dienst heeft.
Kijk.
Als functie.
Nou. En misschien ben jij dit wel eens aan het luisteren bent.
Ja. Ja,
het zou kunnen.
Solliciteer bij
Experiment. Top, Joris. Hey, dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, dankjewel. Wij, en sowieso dus bedankt voor de uitnodiging dat we hier mochten zijn bij de Roundtable. En als, want jij bent zo meteen natuurlijk niet meer achter de microfoon. Als nou mensen graag volgende keer ook bij een sessie zouden willen zijn, wat moeten ze dan doen?
Als mensen volgende keer hierbij willen zijn, laat het me weten. Of mijn collega Gijs ter Horst, ook eerder te gast in dit programma. En dan nodig je graag een keer uit.
Gewoon via LinkedIn.
Nee? Ja, via LinkedIn.
Gewoon even een berichtje en dan mag je
zo
ook komen.
Oké. Okay.
Hey, dankjewel.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Ja! Dit is opgenomen.
Hier mag alles.
Zo, en welkom bij deel 2 van onze podcast over Embedded Finance.
Ja, we hebben eventjes een stoelendans gedaan.
Zeker, ja.
En we hebben nu 2 mensen tegenover ons zitten.
Ja, wij hebben tegenover ons eerste dames natuurlijk Kirsten Hoornstra van Payment Jeans en Bart Hagenaar van Payment Jeans.
Ja, en dit olijke duo. Net zoals wij een olijke duo zijn.
Ja, maar we zijn vergeten de foto te maken van dit olijke duo. Dat zouden we hiervoor doen.
Nee, dat doen we gewoon achteraf even. Maar dat vergeten we niet, want we gaan zeker een foto maken. Ja. Want dat vergeten we veel te vaak, namelijk. Maar dit olijke duo is dus van Payment Jeans. En zij gaan ons meer vertellen over embedded finance in de praktijk. Maar voor we dat gaan doen, lijkt het me handig als alle twee even vertellen wat ze precies doen bij Payment Jeans.
Ja.
Kirsten.
Hoi. Nou, ik ben dus Kirsten. Ik ben Practice Lead Merchant Services bij Payment Jeans. Wij helpen merchants met al hun uitdagingen, maar ook kansen binnen het gebied van payments. En dat doe ik sinds januari.
Ja, superleuk. En dat is wat ik daar heel leuk aan vind, is dat jij je dus richt op merchants in combinatie met payments. Want ja, bijna iedereen die het doet met payments, doet dat bij een betaaloplossing of bij een payment service provider of bij een bank. Nou, Kirsten doet dat lekker voor merchants.
Ja, acquiring noemen ze dat toch ook gewoon, of niet? Of,
in de volksmond.
In de volksmond.
In de volksmond. Ja, en Bart, vertel eens, wat doe jij?
Ja, precies. Nou, hetzelfde bedrijf, maar iets bredere focus. Naast issuing doen we ook acquiring inderdaad voor PSP's, voor merchants, grote merchants. We werken ook voor de card schemes internationaal. Dus eigenlijk door de hele waardeketen van het betaalverkeer.
Ja, en, want je vergeet iets te vertellen denk ik. Want jij hebt wel een bepaalde historie bij Payment Jeans samen met Jeroen.
Ja, absoluut. 3,5 jaar geleden gestart, eigenlijk met niets. Zonder team en inmiddels zijn we met 8 mensen, waaronder Kirsten de laatste aanwinst is. Dus supergoed. En sinds januari gestart, maar we kennen haar eigenlijk al heel erg goed. Hij heeft al veel projecten met ons gedaan.
Ja, ja, leuk.
En je
leuk.
Gaat eigenlijk ook nog even eentje uit de oude doos. Ximedes was vroeger Chess. En dan heb je ook nog gewerkt.
Ja.
Ja, absoluut. Als commercieel manager voor de maatwerk softwareontwikkeling. Dus ik heb nog steeds veel running gags met Joris en Gijs erover.
Ah,
vroeger maakten ze software voor mensen die software nodig hadden. Nu maken ze oplossingen die de markt vragen.
Ah, oké.
Okay, ja, ja. What's in the name? Hè?
Ja. We hebben dus straks al heel veel gehoord over het wat en over het hoe. Ook een beetje, hè?
Ja, ja.
En nu inderdaad meer naar de praktijk.
Precies, precies. Want jullie zijn ook onderdeel, een van de experts bij de Roundtable. Hè? Dus jullie gaan er straks ook iets vertellen aan alle andere mensen die er komen. Maar wij waren al benieuwd om nu alvast te horen, waar wordt embedded finance nu eigenlijk al ingezet?
Nou, laat ik starten. Het wordt nu bijvoorbeeld al ingezet in de paymentswereld, niet verrassend. Dus er zijn allerlei payment service providers die financiële producten bieden aan merchants. Dus eigenlijk embedded finance in een payments context. Denk aan Adyen, aan Checkout, aan Stripe. Dus grote PSP's die bijvoorbeeld kaartproducten issuen. Maar ook IBANs toekennen, dus bankrekeningen openen. Soms ook al working capital leveren. Dus echt een hele set van financiële diensten. En het wordt steeds meer bankair-achtige context.
Ja, en want ja, volgens mij heb ik dat eerder ook wel eens een keer gevraagd. We hebben dat wel eens benoemd, dat Adyen zei van inderdaad, we hebben een embedded finance platform. En ik dacht dan altijd, wat is dat nou? Nou ja, dus je noemde net al wat voorbeelden. Ja. Maar waarom zou een retailer of een merchant dit willen? Waarom wil die meer dan alleen maar een soort van platgezegd internetkassa om betalingen te ontvangen?
Ja, eigenlijk een paar redenen. Een van de oorspronkelijke redenen was volgens mij sneller kunnen beschikken over uitbetalingen. Dus het settlement proces. Dus Adyen is uiteindelijk een bank geworden en kan zelfs voorfinancieren. Dus heel snel uitbetalen. Waar je vroeger een week moest wachten tot de acquirer zover was. Met zijn standaard voorwaarden. Maar ook veel SME-merchants, dus de MKB-merchant, die wil graag geïntegreerde oplossingen. Die wil zo min mogelijk hassle, die wil gemak. En een mooi voorbeeld is denk ik de opkomst van Viva Wallet. Kennen jullie vast, fintech-bedrijf uit Griekenland. Is heel succesvol omdat ze een combinatie maken van betalen met bankieren, met werkkapitaal, hebben ze pas ook aangekondigd. Dus op basis van hoe het gaat met een merchant, kunnen ze hem gaan voorfinancieren. Mm-hmm. Eigenlijk zorgen dat hij zo snel mogelijk zijn business kan laten groeien.
Maar hebben ze dat ook niet gewoon bedacht omdat er de kwade genius, omdat er meer marge op zit?
Absoluut. Dus je verdient aan interest natuurlijk nu weer. Rente is weer een interessante inkomstenbron. Ze hebben als pitch naar de consument, naar de merchant, dat je lagere acceptatiekosten hebt. Dus het is heel aantrekkelijk in de perceptie van merchants. Het is ook geïntegreerd, het is user-friendly. Maar die hebben dus echt een financiële incentive om bijvoorbeeld de kaart die Viva Wallet uitgeeft te gebruiken en daarmee hun acceptatiekosten te reduceren.
Ja.
En Viva Wallet krijgt dan interchange fee opbrengsten.
Ja, en het is wel mooi wat jij ook zei eerder al, Gert-Jan, dat banken veel minder bezig zijn nu met het verstrekken van kleinere financieringen. Dan is er natuurlijk voor een payment service provider ontstaat daar dan een markt. Zeker omdat zij natuurlijk zicht hebben op de omzet van die merchant. Want zij zien gewoon die transacties. Ja. Dus dat is inderdaad een mooie combinatie die daar dan ontstaat.
Ja, ik heb persoonlijk echt altijd heel verbazend gevonden dat dat niet heel logisch is. En een combinatie en een standaard service van acquirers en banken. Want je weet inderdaad perfect hoe operationeel het gaat met die merchant.
Ja, nou ik zal je zeggen, daar is in het verleden wel eens over nagedacht. Er was ooit een initiatief bij Rabobank dat heette Factures.
Dat ging hierover, ja.
En dat ging hierover. Met Facturesman. En Nico? Ja. Facturesman. Ja. Als je luistert, we zijn je niet vergeten.
Ja. Maar ik denk dat we toen ook minder ver waren dan nu. En dus nu zijn we natuurlijk, we weten veel meer over AI, machine learning en noem het allemaal maar op. En ik denk dat we wat dat betreft veel meer data aan het doen zijn om ook dit veel beter te kunnen, zeg maar. Om zo'n financiering denk ik te verstrekken.
Ja, ja,
plus
inderdaad.
Technologisch zijn we natuurlijk ook weer verder. Waar we het al over hebben gehad.
En Kirsten, als je nou, want Bart heeft net verteld wat er valt onder embedded finance. En wat is embedded finance dan niet?
Zo.
Dat is een hele goede vraag.
Het is meer omdat het zo'n containerbegrip is. Dus precies. Bepaalde dingen vallen zeker in dat bakje. Maar er zijn ook, denk ik, absoluut dingen die daar niet in vallen.
Nou, ik had het er net toevallig eventjes over. Want wanneer is het ook embedded? Hè? Is dat dan de kern van het concept? Want dan zou je ook kunnen beweren dat het aanbieden van verzekeringen, zoals een HEMA dat bijvoorbeeld doet, is dat embedded finance of is dat gewoon een separate productgroep?
Mm-hmm.
Ik zie het wel echt als onderdeel van de kernklantreis eigenlijk die je maakt, om daarin te vergemakkelijken, de frictie te verminderen of je conversie te verhogen.
Ja. Mm-hmm.
Dat zie ik echt als embedden.
Ja. Want dat andere, dan ben je eigenlijk meer een soort reseller.
Precies.
Net zoals AWB heel erg reseller is van een aantal producten.
Ja,
dus dat is inderdaad wel een mooie om de definitie scherper te maken.
Ja, precies. Goed, want anders kan alles embedded noemen tegenwoordig.
Ja.
Ja. Ja, maar het is even om het maar even een beetje beelden te maken. Vroeger stapte je bij wijze van spreken de showroom in bij om naar een auto te kijken. En dan lagen er 5 foldertjes van aanbieden van financier, zeg maar.
Ja.
Nu kan het onderdeel zijn van de complete klantreis waarbij je al online je aan het oriënteren bent. Misschien zelfs al een auto koopt. Ik ken mensen die auto's online hebben gekocht. En dan misschien een onderdeel van die journey is dan de financiering.
Ja, en dat is denk ik ook een van de dingen waar je als merchant over na moet denken. Is dat ook wat wij willen, hè? Want je bent nog steeds wel het uithangbord voor die klantreis. Mm-hmm. Maar je gaat hele andere services aanbieden.
Yeah.
Met hele andere customer service die je daarbij moet bieden. En een bepaald vertrouwen wat je wel nog steeds in die klant moet behouden. Ondanks dat je services, die worden eigenlijk complexer.
Ja. Hoort daar bijvoorbeeld ook misschien wel een vergunning bij? Zou dat kunnen, dat je een vergunning nodig hebt? Of dat je gereguleerd bent?
Dat denk ik wel, ja, zeker.
Uiteindelijk zijn de financiële diensten, die zijn gewoon gereguleerd.
Ja.
Dus iemand moet een vergunning hebben en daar afspraken over maken.
Ja, maar weet je dat nog? Dat wij zijn ook ooit een keer met iets bezig geweest. En daar werd gezegd dat je dan een bemiddelaar was.
Ja, bemiddelaar. Ja.
Ja.
Maar dus dat zijn 2 avondjes bij de AVM en dan heb je hem, hoor. Tenminste, was toen.
Ja, maar dit is natuurlijk wel inderdaad relevant om je ook dat te realiseren. Dat het niet alleen maar is, je integreert een dienst. Maar dat brengt ook bepaalde verantwoordelijkheden weer met zich mee.
Ja, absoluut. En Starbucks, die nu eigenlijk meer een bank aan het worden is. Die gaat van koffiemaker eigenlijk naar fintech. / bank. Ja, dat is een compleet andere benadering natuurlijk van je bedrijf.
Ja. Ja. En wat vinden jullie daarvan? Dat bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld van Starbucks. Is dat een goed idee dat ze zo doorgroeien? Of zouden ze eigenlijk schoenmaker blijven bij je leest?
Nou ja, ik denk dat Starbucks wel zijn business case heeft aangetoond.
Absoluut.
Ze waren volgens mij ooit het grootste mobiele betaalsysteem in de wereld. Nou, nu heb je natuurlijk Apple Pay en Google Pay, maar daar liepen ze op vooruit met prepaid oplossingen. Ja, heel goed gedaan. En ik denk dat ze gewoon payments als strategische capability inzetten.
Precies, en dat is loyalty instrument. Hè? Dus omdat je het kan aanbieden, iets van een finance oplossing, op zichzelf, wat brengt je dat? Maar wat zij heel mooi hebben gedaan, is het echt helemaal in die customer journey verweven. Ja, en dan zie je dus echt dat je klanten terug blijven komen en dat je echt die loyaliteit aan het bouwen bent.
Ja, waardoor dus ook, sorry dat ik nog even, waardoor dat loyalty programma dus ook werkt. Want bedoel, er zijn vaak genoeg ook loyalty programma's geïntroduceerd die dan even werken. En dat is, ik zeg dan altijd, dat is zolang de marketeer geïnteresseerd is. En daarna bloedt dat dood, omdat een marketeer is heel erg campagne gedreven. Dus dat is met een begin en een eind, maar een loyalty programma loopt door. Dus je ziet heel vaak dat die loyalty-programma's even pieken en dan daarna verwatert het weer. Maar dat is dus daar niet gebeurd.
Dat is ook vaak omdat die loyaliteitsprogramma's dan een soort losse reis zijn naast je normale klantreis. Dus jij bespaart voor punten. Je vergeet eigenlijk dat je die punten hebt. En dan de 10e keer dat je koffie komt halen, dan denk je, oh ja, wacht. Ik had volgens mij nog ergens een kaart.
Ja, die ik niet bij
dat
me
jij
heb.
Dat echt, precies. Op het moment dat jij dat echt integreert met die, met bijvoorbeeld dus je payments-oplossing. Dan maak je eigenlijk dat iedere transactie onderdeel is van je loyaliteitsprogramma.
Ja.
Dan mis je die dus ook niet.
Ja. Ja, bij wijze van spreken, als je 's morgens je koffie haalt op het station, in plaats van je stempelkaart te pakken, betaal je gewoon. En je krijgt bij wijze van spreken direct een pushberichtje dat de punten zijn bijgezet.
Precies.
Ja.
Dat op basis van je kaart bijvoorbeeld
exact. Ja.
Die identificatie gedaan wordt.
Ja. Ja. Ik moest ook even aan Apple denken. Want Apple, in Nederland niet, maar in Amerika heb je natuurlijk gewoon ook al dat je eigenlijk je iPhone kan financieren. Hè? Dus elk jaar een nieuwe, als je dat wilt. Echt heel slecht voor het milieu, maar goed.
Ja, heel. Maar nee, die andere lever je natuurlijk in en die wordt gerefurbished. En die krijgt gewoon een mooi tweede leven. Gaat,
ja, nee, dat is waar. Ja,
ja.
Ja. Ja, maar bijvoorbeeld leasing, bankleasen of andere grote uitgaves.
Ja. Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat dat...
Ja, want dat zie je in het groot. Zie je natuurlijk dat die hele grote fabrikanten, die hebben dan hun eigen finance afdeling. Of soms zelfs gewoon een finance BV opgericht. Om dat soort diensten dan aan te bieden. Maar je ziet dan dus nu met embedded finance dat dit dan ook binnen handbereik komt van de wat kleinere ondernemer. Klopt dat?
Ja, dat klopt zeker. Omdat het bijvoorbeeld via platformen ter beschikking wordt gesteld. Maar die finance afdelingen van grote bedrijven, dat is meer B2B voor mijn gevoel. Dus het financieren van de dealers en dat soort.
Nee, maar ik denk dat Alet bedoelt bijvoorbeeld als je naar Citroën kijkt of het onderdeel van PSA.
Ja.
Die hebben hun eigen Stella, heet dat of zo.
Ja, okay.
Het is natuurlijk echt wel onderdeel van. Nou vind ik dat echt een heel slecht voorbeeld van hoe zij. Dat kan echt wel wat beter.
Ja, maar dat is meer omdat ze de customer journey niet zo goed in de vingers
hebben.
Totaal
niet.
Nee.
En dan is Mercedes-B denk ik een beter voorbeeld.
Wat dan? Je hebt er ervaring mee?
Vertel, wat doet Mercedes?
Ja, wat doet Mercedes dan?
Dit is ook mooi. Gaat Jan rijden en ziet hoe Kirsten begint gewoon over Mercedes. Ja, is niet
ik heb alleen een fiets hoor.
Ja, maar je weet wel wat voor Mercedes-P. Nee, maar dat is embedded natuurlijk inderdaad. Maar kan je daar iets ook meer over vertellen?
Nee, Mercedes-P is een super interessant initiatief van Mercedes. Een automotive fabrikant natuurlijk. Waarom zijn die in payments gestapt? Eigenlijk omdat ze de user experience essentieel vinden. Dus wat Kirsten net al aangaf, het gaat eigenlijk om embedden in een user experience, in een customer journey. Dat was voor Mercedes aanleiding om te standaardiseren. Ze hebben heel veel use cases waar payments relevant zijn. Dus ze wilden voorkomen dat die 1200 dochterbedrijven hun eigen ding gingen doen. Mm-hmm. Met land A met Adyen en B met Worldpay. Dat het overal net iets andere flow zal zijn. Dat past natuurlijk helemaal niet bij zo'n merkbeleving. Dus heel knap. Een eigen integratielaag, eigen checkout systeem. Noem maar op. Dus PCI-compliant omgeving om je kaart op te slaan.
En wat zijn de use cases?
Ja,
dat gaat heel ver van in-car payments. Dus daadwerkelijk betalen voor EV charging of fuel. Parkeren tot het bestellen van een upgrade op je navigatiesysteem. Het activeren van je stoelverwarming als een optie.
Activeren van je stoelverwarming?
Ja
die features zitten dan in. Alleen
een euro per keer.
Nou,
precies. Ja, per pay per use. Ja, dat is wel ook interessant natuurlijk.
Ja, interessant.
Zij denken echt na over convenience. Ja. Dus wat die auto waar je best veel tijd in doorbrengt. Hoe kan die je leven nou ook makkelijker maken?
Ja.
En wat zij ze ook zeggen, wat Nico ook zegt, is wij geven eigenlijk tijd terug. Nou, dat is een groot cadeau voor je klant. En daarmee creëer je ook een bepaalde loyaliteit met je.
Ja. Nou, wat ik heel grappig vind, dit komt door deze kamer. Deze kamer is zo historisch dat ik de hele tijd teruggrijp in mijn verleden.
Ik vind die hysterisch eigenlijk. Als
de kamer dan bedoel je, niet mij toch?
Nee.
Maar ik heb ook, dat was in dat WooCommerce verhaal van dat artikel, hebben jullie niet meegekregen, want dat was in ons vorige gesprek met Joris. Maar in dat hele WooCommerce, die hele WooCommerce visie, ging het ook over loyaliteit. En daar was mijn stelling ook. Ik had daar zo'n soort hele platte formule van gemaakt. Product plus dienst is fans. En wat bedoelde ik daar nou mee? Als je diensten toevoegt aan een product. Als jij een product verkoopt. Zeker een product als een auto. Dat kopen mensen maar één keer in de zoveel tijd. En dan is het moeilijker op het moment dat die mensen weer opnieuw gaan nadenken over het wordt tijd voor een nieuw product. Om dan die brand love in goed Nederlands vast te houden rondom dat product. Maar als jij nou diensten toevoegt aan dat product, dan heeft die klant, die consument, veel vaker met je te maken. Dus op het moment dat het dan tijd is om te wisselen van auto, zal die sneller ook naar jou kijken. Mm-hmm. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld een camera, een fotocamera, waar je dan een training of een fotobewerkprogramma bij hebt of zoiets. Dus ik vind dat wel mooi, want dat komt hierin ook weer helemaal goed terug. Dat je op die manier veel meer klanten aan je bindt, waardoor ze de volgende keer weer voor jou kiezen.
Ja, je maakt het dan echt onderdeel van de levensstijl van de klant, hè?
Mm-hmm. Ja.
En dat is ook met de Buy Now Pay Later oplossingen en dergelijke. Je creëert meer contactmomenten eigenlijk met je klanten. Je wordt meer onderdeel eigenlijk van de budgettering of iets dergelijks. Dus je verdiept echt je relatie met je klant.
Ja, maar eigenlijk gedurende het bezit van de auto of als je de auto huurt, bij zo'n spreken, je bent eigenlijk continu in contact met de klant op verschillende momenten. Ja. Niet alleen bij de aankoop of het eerste moment dat je daar bent en de auto weer terug kon brengen, maar eigenlijk gedurende de hele reis van de auto.
Ja. Ja,
het is maar als je dan onderdeel van een nieuwe strategie. Dus daar werkt de consumer in plaats van via een dealer.
Ja.
Net.
Ja.
Ja, maar dat heeft wel ook weer impact voor banken. Want dat weet ik nog een van de podcasts die we met Gijs hebben gemaakt, hadden we het over de betaalrekening. En zeiden we dat banken heel vaak payments zien. Dat is als de lifeline met de klant. Omdat payments hebben gewoon een hoge frequentie. In verhouding doe je dat gewoon heel vaak. Maar als nu de retailer of de merchant deze rol overneemt, dan verdwijnt de bank natuurlijk toch nog wel weer een stapje meer naar de achterbank. Hoe zien jullie dat?
Ja, ik vind dat een heel goed punt. En wat dat betreft zouden banken daar eens opnieuw over moeten nadenken hoe ze de betaalrekening positioneren. Want het is nu natuurlijk gewoon een soort utility, maar kun je er niet veel meer van maken. En sommige banken in het buitenland doen dat ook wel, zoals KBC, die allerlei diensten koppelt aan zijn mobiel bankieren app. En ik denk, ja, dan bied je toegevoegde waarde en blijf je relevant. En ben je minder snel, denk ik, geneigd om dat te vervangen door een of andere fintech.
Ja, en wat voor diensten zijn dat dan, die KBC biedt?
Nou, bijvoorbeeld kopen van tickets voor de lijn, voor Stipt, voor events, noem maar op.
Oh. Ja, daar moeten we wel eens apart over doorpraten. Want ik geloof daar zelf helemaal niet in. Ik denk, ja, het is gewoon een gereguleerde instelling. Die moet gewoon netjes op mijn centjes passen. Ik wil vooral dat ze meegaan in de vaart der volkeren. Ja, dus ik heb geen idee, maar als je bijvoorbeeld Mercedes P bij wijze van spreken, stel dat ik in Mercedes zou stappen en ik wil mijn bank koppelen aan die Mercedes en het lukt niet, omdat die bank niet meegaat, dan denk ik, ja, wat een shitbank.
Ja, ja, maar ik denk, kijk, als je daar al een account-to-account oplossing hebt, dan is dat al wel anders dan wanneer het je bankpas is, denk ik. Want bij een account-to-account oplossing heb je nog het gevoel, wat jij zegt, ik koppel mijn bankrekening. En als het je pas is, nee, en dat is een pas waar heel erg groot Visa of Mastercard op staat, dan is je link naar je bank eigenlijk toch nog net een stapje verder weg.
Nou, dat weet ik niet. Ik ervaar het niet zo in ieder
geval. Nee.
Als ik nu Apple Pay als voorbeeld, als mijn bank dat niet zou aanbieden, dan zou ik denken, ja, jammer, maar dan ga ik naar een andere bank. Dus ik ervaar echt wel nog steeds mijn bank, ook al gebruik ik Apple Pay. En dat kan me ook voorstellen, als je Mercedes Pay gebruikt of je koopt iets en daar zit een embedded finance product in en jouw bank is een van de aanbieders daarin en je kan dat makkelijk regelen. Ja, dan ervaar je toch ook het gemak van je bank?
Ja. Maar dan nog een vervolg. Stel nou voor dat jij inderdaad zo'n financiering hebt en je wil iets wijzigen. Ga je dan, noem maar even Mercedes, want dat is concreet. Ga je dan naar Mercedes of ga je dan naar je bank?
Nou, misschien kan Mercedes het wel voor je regelen als het nodig is. Via mijn bank. Maar dat ligt er wel of mijn bank in staat is om zeg maar, in een soort open ecosysteem, want zo zie ik het dan maar even, mee kan doen.
Maar daar gaat het om. Hè? Ja. Willen zij ook embedded zijn?
Ja, exact.
En ik denk dat de bank altijd wel een mooie rol kan blijven spelen in een soort van centraal punt voor de financiën van de klant. Hè? Want op het moment dat jij overal wallets gaat openen en kredietlijnen gaat openen, wie blijft dan nog de eigenaar van het overzicht?
Ja, en dat is ook een beetje als jij je bankpas tegenwoordig overal achterlaat bij merchants. En het wordt lekker getokenized. Nou ja, goed, jij werkt met die merchants. Het wordt allemaal lekker getokenized. Op een gegeven moment heb je het overzicht niet meer. Maar de één partij die heel goed het overzicht weet, dat is namelijk degene die jou dat bankpasje heeft gegeven.
Ja, precies. En die werken natuurlijk ook met de spaarpotjes die je voor de budget of de budgetteringsoplossingen die zij bieden. Als zij kunnen integreren met al die wallets, met de merchants en zij bieden jou dat overzicht. Mm-hmm. Ja, dan kunnen ze daar weer een hele mooie rol pakken.
Ja, dus ik zie toch nog wel relevantie voor die bank.
Ja, nou, dat is
maar ze moeten zich wel willen laten embedden.
100%.
Ja.
Ja, kijk, dat is mooi om mee af te sluiten.
Ja, ze moeten zich willen laten embedden.
Ja. Dus, oké.
Okay. Ja, de voorspelling.
De voorspelling. Ja, ik moet er even afsluiten. Ja,
die willen we natuurlijk ook wel graag van dit
duo. Of geven ze een momentje om met z'n twee even te overleggen? Of één voorspelling, of hebben we twee voorspellingen?
Ik kijk hun even aan. Willen jullie één voorspelling of twee voorspellingen? Oh, twee
voorspellingen.
Oké, maar
dan. Nou, kijk, komt u maar.
Ja. Nee, mijn voorspelling is dat voor het eind van het jaar naast Urban Transit ook fuel cards, dus de wereld van benzinepasjes, dat er ook een open loop systeem gaat worden.
Oh, mobiel betalen aan de pomp, open loop.
Ja.
Absoluut. Nice.
Mooi. Nou, wij hadden het er net al eventjes over natuurlijk. Ik verwacht wel dat we in Nederland toch wel een aantal hele grote merchants gaan zien die echt hier stappen op gaan zetten dit jaar.
Moet een
smart,
beetje...
hè? Laten we zeggen. Twee van de grote Nederlandse namen gaan hier dit jaar mee door.
Nou, dan weten we dat. Gaan wij in december bekijken.
Ja, zeker. Dank jullie wel dat jullie ons meer wilden vertellen over embedded finance en hoe dat er nou uitziet in de praktijk. Want hartstikke leuk, al die terminologie. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk gewoon om wat we ermee kunnen doen.
Precies.
En hoe de consument er zijn voordeel van kan hebben.
En jullie bedankt voor het luisteren.
Dank voor de uitnodiging. Doei.
Dank je.